Vanavond wil ik graag...
Even kijken.
Vanavond wil ik graag met u nadenken. Hij doet het denk ik wel, hè? Ja. Vanavond wil ik graag met u nadenken over een heel belangrijk onderwerp. Met kerst, kerstdagen bij Maria, is het leven geboren. Maar het leven loopt wel gevaar. Het nieuwe leven in ons loopt gevaar. En daar wil ik het vanavond met u over hebben. En ik wil graag met u een gedeelte lezen uit Matteüs hoofdstuk 2, vers 13 tot en met 23. Matteüs hoofdstuk 2, vers 13 tot en met 23. Het nieuwe leven loopt gevaar. Dat is het thema voor deze avond. Ik lees uit de NBG-vertaling het volgende in Matteüs 2, vers 13. Lees het daarover de wijzen uit het oosten die nadat ze de heer Jezus gevonden hebben en hun geschenken aan de heer Jezus aangeboden hebben, door God gewaarschuwd werden om via een andere weg naar huis te gaan. En een bekende gedachte hierover is, als je een ontmoeting met de heer Jezus gehad hebt, dan ga je nooit meer dezelfde weg. Dan wordt de weg altijd anders. Dan wordt je weg veranderd als je een ontmoeting met Jezus gehad hebt. Nou, dat gebeurde met deze wijzen uit het oosten ook. En dan lees je in het 13e vers, toen zij weggetrokken waren, zie een engel des Heeren verschijnt Jozef in een droom en zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte en blijf al daar. Totdat ik het u zeg, want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen. Hij stond op en hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte. En daar bleef hij tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft toen hij zeide, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes zag dat hij door de wijzen misleid was, ontstak hij in hevige toorn en zond bevel om in Bethlehem en het gehele gebied daarvan al de jongens van 2 jaar oud en daar beneden om te brengen, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen had uitgevorst. Toen werd vervuld het woord gesproken door de profeet Jeremia, toen hij zeide, een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag. Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten, omdat ze niet meer zijn. Toen Herodes gestorven was, zie een engel des Heeren verschijnt in de droom aan Jozef in Egypte en hij zegt, sta op. Neem het kind en zijn moeder en reis naar het land Israël. Want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. En hij stond op en hij nam het kind en zijn moeder en kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaus koning over Juda was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. En van Gods wegen in een droom gewaarschuwd, gingen naar het gebied van Galilea. En daar gekomen vestigde hij zich in een stad genaamd Nazareth, opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken is, dat hij Nazoreër zou heten. Tot zover dit gedeelte. We lezen in het evangelie van Lucas dat de engel Gabriel naar Maria kwam. Het is heel interessant als je dat naast elkaar legt. In Lucas, het eerste hoofdstuk, lees je dat de engel Gabriel aan de priester Zacharias verscheen. En hem aankondigde dat zijn vrouw Elisabeth een zoon zou krijgen, Johannes de Doper. In Lucas 2 lees je dat de engel Gabriel, dezelfde engel, bij Maria op bezoek kwam. Hij verscheen niet aan Maria, maar hij kwam op bezoek bij Maria. En de engel die kwam binnen bij Maria, in het huisje van Maria, en heeft ook het huisje weer verlaten, staat er. Bij Jozef lees je dat de engel des Heren in een droom verscheen. Dus op hele verschillende manieren Zacharias in een gezicht, bij Maria daadwerkelijk op bezoek, zoals de engelen ook met de Heer op bezoek kwamen bij Abraham, om aan Abraham te vertellen dat hij een zoon zou krijgen, Sarah zou een zoon krijgen, kwam de Heer echt bij Abraham op bezoek. En bij Jozef komt de engel via een droom naar hem toe. Hele wonderlijke geschiedenissen. En vanaf het moment dat het leven van God in de schoot van Maria neerdaalt, wordt het leven van Maria en Jozef totaal op zijn kop gezet. Alles wordt anders. En daarover willen we vanavond met elkaar nadenken. Wat gebeurt er in jouw leven als Jezus in jouw leven mag komen? Nou, hoe gebeurde dat bij Maria? Heel mooi om te zien bij Maria. Hoeft het niet op te slaan. Nou ja, u mag het wel. In Lucas 2 staat dat. Maar u kent allemaal die geschiedenis wel. In Lucas 2 dan komt de engel bij Maria. En dan zegt de engel tegen Maria: wees gegroet, gij begenadigde. De Heer is met je. Nou, je zal zomaar iemand op bezoek krijgen. Wees gegroet. Dat was niet zomaar een wees gegroetje wat de Rooms-Katholieken 3 maal per dag bidden. Nee, dat is wat anders. Dat wees gegroet, dat vind je zelfs ook terug in het boek Genesis, de eerste bladzijde van de Bijbel, waar God de vogels schept en de vissen schept en de dieren schept. En weet je wat er dan staat? Dan staat er: God zegende de dieren. En in het Hebreeuws staat er hetzelfde woordje als hier: God begroette de dieren. God begroette de vissen. God verwelkomde de vogels van de hemel. Wees gegroet. Een soort zegengroet. En weet je wat nou zo bijzonder is? Dat is op de manier waarop Maria hierop reageert. Dan wil ik eens even kijken hoe dat in jouw leven zo gegaan is. Of misschien wel plaatsvindt. Want wat lezen van Maria? Toen die engel Gabriel met Gods woord bij Maria kwam, was de eerste reactie van Maria, en dat staat er letterlijk in Lucas 2, ze ontroerde bij dat woord. Nou, wat is dat dan? Kreeg ze tranen in haar ogen? Oh, wat is het een mooie boodschap. Wat betekent het dat Maria ontroerde bij dat woord? Nou, dat is het eerste waar we vanavond met elkaar kort over na willen denken. Als God tot ons spreekt, en ik weet zeker, en dat geloof ik, dat Hij vanavond door zijn woord tot ons wil spreken. God is in ons midden. En zodra de Bijbel open gaat, gaat Hij tot ons spreken door zijn geest. En nou is mijn eerste vraag: raakt het je? Komt het binnen? Word je erdoor geroerd? Of gaat het allemaal langs je heen? En zeg je: ah, dat heb ik al zo vaak gehoord. Hè? Weet je, ik mag nog al 52 jaar, mag ik elke keer met kerst de kerstboodschap doorgeven. 52 jaar lang. En elk jaar opnieuw ervaar ik zoveel nieuwe dingen in de kerstboodschap. Niet zo van: ach, dat heb ik al. Nee. Elke keer weer opnieuw raakt dat woord me. Maria werd geroerd, geraakt door het woord. Dat is het eerste. Ten tweede staat er van Maria: en ze overlegde in haar hart wat deze groet wel mocht betekenen. En dan lees je van Maria wel 3 keer, toen de herders vertelden wat ze allemaal in de velden van Efrata gezien hebben, toen ze Simeon hoorden loven en prijzen, de oude Simeon in de tempel, of toen ze Jezus teruggevonden hadden na 3 dagen afwezigheid En dat ze zeiden, we hebben ons zoveel zorgen om u gemaakt. En dat Jezus zei, ja, maar wist je dan niet dat ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader? En wat staat er dan van Maria? Ze bewaarde al die woorden in haar hart en overdacht het. Hier lezen we in Lucas 2, ze ontroerde bij dat woord en overlegde wat nou de betekenis was van dat woord. Dat is het tweede. Als God zijn woord tot ons spreekt, dan is het eerste dat het je raakt. Dat je daarvoor open staat. Dat het woord van God bij je binnenkomt. En ik hoop zo van ganser harte dat ook vanavond je met een open hart hier naartoe gekomen bent. En dat het woord je mag raken van binnen. Ten tweede, dat je dat woord bewaart en overdenkt. Wat betekent dit nou? Als we bijvoorbeeld in januari hier beginnen met een seminar over het geheimenis van Babylon. Ja, die toren van Babel, dat ken ik allemaal wel. Maar als je dan gaat zien wat het geheimenis van Babylon is, ook vandaag. Wat de oorsprong is. Wat de identiteit van Babylon is. Wat de werkende openbaring van Babylon en het einde van Babylon. Mensen, er is zoveel te ontdekken. En dan ben ik iemand, ik bijt me erin vast. Net zoals Maria, die zegt, ik wil weten wat het betekent. Ik wil de betekenis daarvan kennen. Dat je zo verlangend bent om het woord van God te leren kennen. Dat is het tweede. En dan het derde. Hoe Maria reageert. En ik hoop dat u, zoals u hier zit vanavond, dat u dat allemaal, dat jij dat ook kunt beamen. Want, wat doet Maria dan? Dan zegt de engel, kijk, natuurlijk is het een groot geheim wat hier bij Maria gebeurde. Want die engel, die zei Maria, Gods zoon, God zelf, Gods zoon zal in jouw lichaam een plekje krijgen. Hij zal in jou geboren worden. En dan zegt Maria, hoe kan dat? Hoe kan dat? Kent u die man uit Johannes 3, waar de Jezus mee sprak, Nicodemus, en zei Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. En wat zei Nicodemus? Hoe kan dat? Natuurlijk, als mens kun je het niet, wat voor mensen onmogelijk is. En dat zullen we zo ook gaan zien, wat er in het leven van Maria gebeurde, in het lichaam van Maria gebeurde, was voor mensen onmogelijk. Maar dan komt het. God had gesproken. Maria, je zult een zoon krijgen. Hij zal groot zijn. Hij zal de troon van zijn vader David krijgen. Hij zal over het huis van Jacob gaan heersen. En zijn koninkrijk zal nooit meer ophouden. Wat een belofte. Hoe kan dat? En dan zegt de engel Gabriel tegen Maria heel eenvoudig. Geen woord dat bij God vandaan komt, zal krachteloos zijn. Geen enkel woord van God zal ter aarde vallen. Geen enkel woord is krachteloos. Zo, dat is wat. De Jezus heeft in zijn tijd gezegd, er zal geen titel of jota, geen enkel stukje woord vervallen. Gods woord is zo krachtvol, zo waar. Geen woord van God is krachteloos. Het is het woord wat God sprak in Genesis. God sprak en het was er. God gebood en het stond er. Of zoals Johannes zijn evangelie begint, alles in deze wereld, de hele schepping, elk onderdeel van de schepping is tot stand gebracht door Gods woord. Geen woord dat bij God vandaan komt is krachteloos. En dan krijg je Maria. Weet je wat ze zegt? Mij geschiede naar uw woord. Mooi hè? Mij geschiede naar uw woord. Hier ben ik, uw dienstmaagd. Ze geeft zich over. Ze geeft zich over aan het woord van God. Ze gelooft het woord van God. Ze geeft zich over. Geloven betekent niet zo alleen maar geloven dat iets waar is. Maar geloven betekent overgave. Overgeven. En dat zijn de drie dingen die je bij Maria ziet. Ze werd geraakt door het woord van God. Ze overdacht het woord van God. Ze wilde het woord van God leren kennen. En ten derde, ze gaf zich over aan het woord van God. Nou, dat is toch heel eenvoudig. Wat heb jij met het woord van God gedaan? Ja. Geef God daar nou eens antwoord op. Hoe hebben wij gereageerd op het woord van God? Hebben we ons overgegeven aan het woord van God? En weet je, als je dat doet, als je dat doet, mij geschieden naar uw woord, dan wordt het leven in jou geboren. Dan vindt datzelfde wonder plaats waarover de Heer Jezus sprak met Nicodemus en waarover de engel sprak met Maria. Dan wordt Christus in jouw hart geboren. Is dat gebeurd in uw leven? Is Christus in je hart gekomen? Is er een moment geweest dat je zegt, Heer, ik geef me over aan uw woord? Want dat is het scheppende woord. Weet je, ik vind het zo mooi dat met het evangelie van Matteüs begint God opnieuw. Natuurlijk zit het tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament 400 jaar. Maar het Oude Testament wordt afgesloten. En waar begint het Oude Testament mee? God schiep. Weet je waar het Nieuwe Testament mee begint? Nou, als je Matteüs hebt, Matteüs 1, het eerste hoofdstuk van Matteüs, daar heb je twee stukjes. Matteüs 1 begint met: dit is het geslachtsregister van Jezus Christus. Daar begint Matteüs mee. Dit is het geslachtsregister van Jezus Christus. En dan staat hij direct achter: de zoon van David, de zoon van Abraham. En dan krijg je de hele lijst met allemaal namen. Matteüs wilde als evangelist heel duidelijk stellen: Jezus is de zoon van David. En hij zal als koning heersen. Maar hij is ook de zoon van Abraham. En wij hebben het geloof, we hebben het de Messias, we hebben de Heer Jezus, we hebben het heil ontvangen vanuit het Joodse volk. Vanuit Israël. Vergeet het alsjeblieft niet. De Heer Jezus is geboren uit Israël. Het heil is uit het Joodse volk gekomen. En dat gaan we vanavond ook zien. Elke vorm van Jodenhaat, elke vorm van antisemitisme is satanisch. Want Satan wil niet dat Jezus hier op aarde geboren is. Satan wil niet dat Jezus in jouw leven gekomen is. Satan wil dat volk Israël niet. Het heilsvolk van God. En daarom zien we dat Satan op zijn achterste pootje staat. En dat zien we ook in dit gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. Dus Matteüs, God begint opnieuw, want het tweede stukje van Matteüs 1, ik heb al verteld, Matteüs 1, dat eerste hoofdstuk valt uiteen in twee hoofdstukken. Eerst het geslachtsregister en dan staat er in Matteüs 1, het tweede stukje, dit is de geboorte van Jezus Christus. Zie je het staan? Dat is het tweede gedeelte van Matteüs 1. Dit is de geboorte van Jezus Christus. De geboorte van Jezus Christus. De geboorte. Nou, dat is toch, moet daar dan iets over verteld worden, over de geboorte? Wat is er voor bijzonders aan? Nou, u weet waarschijnlijk wel dat het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven is. En weet u wat daar staat? In het Grieks staat hier heel eenvoudig de Genesis van Jezus Christus. En Genesis betekent de wording, de schepping van Jezus Christus. Dus hier begint God opnieuw weer met de schepping. En als je dan nadenkt dat in 1 Korinthe 15 wordt gesproken over de eerste Adam. En dan wordt er ook gesproken over de laatste Adam. Christus komt voort uit de scheppende handen van God. Natuurlijk, ieder leven zoals u geboren bent, ieder jongen en meisje, iedere geboorte is een scheppingswonder van God. Zo ook iedere wedergeboorte. En hier staat zo prachtig de Genesis van Jezus Christus. En hoe kon dat dan? Hoe kon dat plaatsvinden? Als Maria zegt, hoe kan dat? Dan is er maar één antwoord. U weet dat toen God begon in Genesis 1, lezen we de aarde was woest en leeg en duister. Hoe kan ooit van zo'n situatie in 6 dagen tijd een aarde geschapen worden waarvan God zei, het is zeer goed. Waar de zon schijnt, de rivieren stromen, in 6 dagen tijd. Hoe kan dat? Weet je waarom, hoe dat kwam? Omdat in datzelfde stukje van Genesis 1 staat, en de geest Gods zweefde over de wateren. De geest van God zweefde over de wateren. En God zei tegen Maria, de geest van God zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Het is de geest van God die nieuw leven in je gaat geven. Dat doet God. En daar heeft hij Maria voor uitgekozen. Op een hele wonderlijke manier. En ook Jozef. We moeten niet vergeten dat Jozef niet zomaar een man was. Jozef die zo rechtschapen was, staat er in de Bijbel. Een soort fariseer. Die zijn hele leven richtte naar de wijze. Zijn hele leven kwam overeen met dat wat de Bijbel hem voorschreef. Hij was heel rechtlijnig. Maar deze Jozef, die was ook zo gehoorzaam. Tot 4 maal toe lezen we dat de engel in een droom aan Jozef verschijnt. Jozef, je moet dit doen. En hij deed het. Stel je voor, Jozef. Jozef, ze waren daar in Bethlehem. De wijzen waren net weggereden. Op een kameel of op een ezel, waar dan ook mee. Wij zouden vandaag zeggen, met een Rolls Royce waren ze weggereden. Ze waren nog maar net weg. Ze sliepen. En midden in de nacht kreeg Jozef een droom. En die droom luidde, Jozef, wegwezen. Naar Egypte. Ja. Nu? Midden in de nacht? Ik ben blij dat ik net slaap. En Jezus slaapt ook. Moet je zo'n klein kindje wakker maken. En mijn vrouw slaapt na een drukke dag. Stelt u zich nou eens voor. Als Jozef nou eens gezegd had, dat doe ik niet. Als Jozef nou gezegd had, nou ik slaap lekker, morgenochtend wel. Dat was misschien wel te laat geweest. Dan was Herodes gekomen. Er was het kindje Jezus geëlimineerd. Was hij gedood. Er staat hier dat hij in de nacht, dat staat hier in vers 14 van Matthäus 2, Jozef stond op. En midden in de nacht nam hij niet in deze plaats zijn vrouw en het kind mee. Maar wat staat er? Hij nam het kind en zijn vrouw mee. Neem het kind en je vrouw. Voor Jozef was het kind het allerbelangrijkste. Natuurlijk was zijn vrouw belangrijk. Maar hier zien we dat Jozef zoveel verantwoordelijkheid droeg voor die taak die God hem opgedragen had. Hij nam het kind en zijn vrouw. Natuurlijk had Jozef kunnen zeggen, naar Egypte. Ik ben een rechtvaardig man. Ik ben rechtschapen. Ik ben een Jood. We zijn uit Egypte verlost. En moet ik nu als iemand die zo het woord van God vasthoudt naar een zondig, goddeloos land Egypte? Hij deed het. Omdat God het gezegd heeft. Weet je, er staat hier in het 13e vers dat de engel tegen Jozef zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik u het zeg. Want, en dan staat er, Herodes zal alles in het werk stellen om het kind te doden. Om het kind om te brengen. Nou, het lijkt erop dat Herodes hier de geschiedenis bepaalt. Hier zie je het, Herodes die zal alles in het werk stellen om het kind te doden. Vers 16. Toen Herodes zag dat hij door de wijze misleid was, ontstak in hevige woede. Met als gevolg de kindermoord in Bethlehem. En dan in vers 19, toen Herodes gestorven was, mochten we terug naar Israël. Het lijkt net of die Herodes de hele geschiedenis van Jezus bepaalt. Het lijkt er soms op alsof de wereld de geschiedenis van de kerk bepaalt. Maar weet je, uiteindelijk, Herodes die kan hoog of laag springen. Die kan boos worden of aardig worden. Maar God bepaalt de geschiedenis. En het ging precies zoals God het wilde hebben. Het lijkt erop dat Herodes bepalend is. Maar het was God zelf. Weet u, ook vandaag. En dan zullen we gaan zien dat deze Herodes niet zomaar een persoontje was. Herodes werd aangekondigd al in Genesis 3 vers 15. En in Genesis 3 vers 15, daar zegt de Heer tegen Eva en Adam en Eva, ik zal vijandschap zetten tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. Daar wordt deze vijandschap al aangekondigd. Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten. En die vijandschap, die was er in de tijd van Israël in Egypte, waar alle jongetjes gedood werden. Die vijandschap was er in de tijd van koningin Esther met Haman, die het hele volk Israël zou uitroeien. Die vijandschap, die was er toen Hitler geprobeerd heeft om het hele Joodse ras uit te moorden. Die vijandschap is er vandaag. En wat lezen we in Openbaring 12? Dan hebben we te maken met een groot teken. En dan is er een draak. Openbaring 12, kunt u dat lezen. Die staat klaar om zodra de vrouw gebaard heeft het kind te verslinden. Die vijandschap is Satan die dwars door de hele geschiedenis heen zijn vijandschap laat zien. En niets liever wil dan Jezus ombrengen. Niet alleen de fysieke Jezus hier, die 33 jaar hier op aarde geleefd heeft, maar ook die Jezus die in ons hart is komen wonen. En wat hier gebeurt, dat het kind Jezus gevaar loopt, wil ik vanavond ook zeggen, als we dat gedaan hebben wat Maria deed, ons overgeven aan het woord van God, zodat de Heilige Geest over ons kan komen en wij opnieuw geboren worden en Christus in ons leven geboren wordt, dan staat Satan op zijn achterste pootjes om dat leven in ons te elimineren, te doden. En daar zal hij alles voor in het werk stellen. Daar kan hij de televisie voor gebruiken. Daar kan hij verkeerde vrienden voor gebruiken. Daar kan hij sociale media voor gebruiken. Daar kan hij een verkeerde wetenschap voor gebruiken. Op allerlei manieren zal Satan proberen om het leven in ons te doden. dan nog precies hetzelfde. Weet je, er is maar één manier om Herodes te ontvluchten. Dat is, net zoals Jozef, luister naar de stem van God. God zei tegen Jozef, Jozef, je moet opstaan, middernacht. En hij ging. Ik zeg heel vaak, er staat zo vaak in de Bijbel, heden, als je de stem van God hoort, moet je de beslissing nemen. Hij zei tegen Zacchaeus, heden wil ik in jullie huis wonen. De engel zei, heden is u de Christus geboren. Ik zeg heel vaak, God zegt altijd vandaag. En Satan zegt altijd, doe het morgen maar. En dan is het te laat. Jongens en meisjes, ook onder ons. Als God vandaag aan jou vraagt een keuze. En die keuze is levensbelangrijk. Voor de eeuwigheid. Want ik geloof dat de komst van Jezus heel dichtbij gekomen is. En dat we in een periode leven waarin we meer dan ooit mogen weten dat de Heer Jezus voor de tweede keer zal komen. En het kan vanavond wel eens de laatste avond zijn. En de Heer Jezus zegt vandaag tegen jou, vandaag, nu, vanavond, moet je naar mijn stem luisteren. Mag ik vanavond je hart aanraken? Mag ik je vanavond vragen om na te denken over het woord van God? Mag ik vanavond vragen om te zeggen, Heer, mijn geschieden naar uw woord. Wilt u uw woord in mijn leven maar in vervulling? Als je vandaag zegt, nee, vandaag niet, maar morgen, dan kan het voor altijd te laat zijn. En daarom is de rol van Jozef zo mooi hierin. Dat Jozef als man van het gezin, want dan is het niet dat de engel naar Maria gaat en zegt, joh, we moeten, nee, dan is het dat hij naar Jozef gaat, als priester van zijn gezin, en dat Jozef zegt, en nu moeten we naar Egypte. En dat Jozef zegt, en nu moeten we naar Israël. En dat Jozef zegt, nee, we gaan niet naar Bethlehem, maar we gaan naar Nazareth. Dat was de rol van Jozef. God heeft Jozef op zo'n prachtige manier gebruikt. Herodes. Ja, we kennen Herodes in drie hoedanigheden. Er worden drie Herodesen genoemd in de Bijbel. In de Evangelie en in het boek Handelingen. Je hebt Herodes de Grote. Herodes de Grote, die heel veel bouwwerken gemaakt heeft. Die over Judea regeerde. Een Edomiet. Een geweldenaar. Een bruut. Want hij had ervoor gezorgd dat als Herodes sterft, dan zou er in het circus, het theater in Jericho, zouden een heleboel voorname Joden gedood moeten worden. En dat is ook gebeurd. Waarom? Omdat hij wist dat als Herodes sterft, dat niemand daar rouwig om zou zijn. Maar hij wilde toch dat er rouw bedreven zou worden. Hij zei, dan is er maar geen rouw om mij, maar rouw om die Joden die daar doodgemaakt zijn. In het circus, in Jericho. Als je bij, ik weet niet of je wel eens in Israël geweest bent, in Jeruzalem heb je bij de Jaffa-poort, de noordwestkant van de stad Jeruzalem, heb je nog de restanten van het oude paleis van Herodes. Schijnt een prachtig paleis geweest te zijn. Daarnaast heeft hij de tempel. We weten dat de Heer Jezus de tempel gereinigd heeft in Johannes 2. En wat staat er dan? U bouwt deze tempel in 3 dagen weer op. Weet u dan niet dat er 48 jaar gebouwd is aan deze tempel? Nou ja, die tempel die stond er al wel. Maar Herodes had deze tempel zo verfraaid en zoveel mooie galerijen gemaakt en mooie stenen, gewijde stenen. En die tempel die werd helemaal als het ware veranderd vanuit een Joodse tempel naar een Romeinse tempel. En hier ging dat helemaal door elkaar heen, de Joodse godsdienst en de Romeinse godsdienst. Het werd helemaal met elkaar vermengd. Dat was de, ja, en de Herodianen die vonden dat wel prachtig. Farizeeën vonden het verschrikkelijk. Dat die tempel zo'n gemengde tempel werd. Herodes. Herodes die het Herodium gebouwd heeft vlakbij Bethlehem. Herodes, de grote vorst die bijvoorbeeld dat paleis gebouwd had daar op Masada. Schitterend gebouw. Je kunt de restanten nog steeds zien. Oninneembaar. Herodes die zijn zomerpaleis, zijn winterpaleis had bij de Rode Zee. Herodes, de grote Herodes. Met de kindermoord in Bethlehem. Zijn zoon Archelaus, die was nog erger dan hij. Hij werd vervangen, gelukkig. Hij werd uit zijn ambt ontzet vanuit Rome door de keizer Octavianus. En toen werd in plaats van deze Archelaus werd Pilatus koning van Judea. Maar je kreeg ook later een Herodes Antipas. En deze Herodes Antipas was een zwakkeling. En die heeft uiteindelijk Johannes de Doper laten onthoofden. Je kunt erover lezen in Matthäus 14. En daarna kwam nog weer een andere Herodes. Een hele dynastie van Herodesen. En deze Herodes, misschien toch wel goed om daar iets over te lezen in Handelingen 12. Want deze Herodes, die wilde ook niets anders dan het christelijk leven uitroeien. Niet alleen Christus, maar ook de volgelingen van Christus. En dan zie je in Handelingen 12 vers 1 en 2, Handelingen 12 vers 1 en 2 het volgende. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes, dat is dus de derde Herodes Agrippa heet hij eigenlijk, de hand aan sommigen van de gemeente om hun kwaad te doen. En hij liet Jacobus, de broeder van Johannes, ter dood brengen met het zwaard. De Jacobus, hè, een van de drie apostelen zoals Petrus, Johannes en Jacobus. Dat is heel wat voor Johannes geweest, hè? Dat zijn broer gedood werd. Jacobus werd gedood. Hij heeft toen ook Petrus gevangen genomen. En toen Petrus bevrijd werd uit de gevangenis, u weet dat wel, hè, dat er een engel kwam en Petrus de gevangenis uitleidde. Toen is Petrus naar de eerste gemeente gegaan in het huis van Maria. Niet de moeder van Jezus, maar de andere Maria. En toen ja, wist de gemeente, er komt vervolging, er komt lijden. Herodes is tegen ons. En dan als Herodes ontdekt dat Petrus ja, gevlucht is, hem ontlopen is, dan wordt hij zo boos. En al die wachten die Petrus moesten bewaken, werden allemaal op het leven gebracht. En dan zie je dat hij naar Caesarea ging. Een stad die hij ook gebouwd had ter ere van de keizer, Caesarea. En wat staat er dan aan het einde van het leven van, hier eindigt de Herodes-dynastie. Kijkt u maar eens in vers 21 van Handelingen 12. Daar staat, en op een bepaalde dag hield Herodes in een koninklijk kleed op de troon gezeten een rede tot hen. En het volk juichte hem toe. Weet u welk volk dat het was? Dat waren geen Romeinen. Dat waren Joden. Het volk, het Joodse volk, juichte hem toe. Moet je nagaan. En wat zeiden ze toen? Dit is de stem van een God. En niet van een mens. En wat staat erachter? Een beetje een luguber stukje. Dat staat er in vers 23. En terstond sloeg hem een engel des Heren, omdat hij God de eer niet gaf en hij werd door de wormen gegeten. Nou, wat ik me daarvan voor moet stellen, weet ik niet. Maar het lijkt me een vreselijk, vreselijk eind. Dat is het einde van de dynastie van Herodes. Wat hier staat, Herodes, die zich zo liet aanbidden als een god. Weet je, dit gaat straks gebeuren. Als het volk van Israël hier roept, dit is niet de stem van de mens, maar dit is de stem van God. Dan weten we, er komt een tijd, en daar spreekt de Heer Jezus al over, dat er een gruwel van verwoesting in de tempel zal zijn. Dan zal de antichrist zich in de tempel zetten en het Joodse volk zal zelfs een verbond sluiten met de antichrist. Het Joodse volk zal dan een verkeerde keuze maken. Aan het einde, vlak voor de wederkomst van Christus. En dan zal God afrekenen met de antichrist. Weet u wat hier gebeurt in Matteüs 2? Herodes zal alles in het werk zetten om dit kind Jezus om te brengen. Daar gaat hij mee door tot het einde. Totdat Herodes als het ware in zijn nekvel gegrepen wordt en in de poel des vuurs zal verdwijnen. En Jezus zal komen. Weet u, het is zo mooi om te zien. Het lijkt dat Herodes hier de regie heeft in handen. Maar tot drie keer toe hebben we in Matteüs 2 gelezen dat Gods woord in vervulling ging. Want als hier staat, even weer terug naar Matteüs 2, dat als Jozef en Maria dan naar Egypte gaan en het kind Jezus, dan staat er, in vers 15, opdat vervuld zou worden. Hier gebeurt iets wat Gods plan was. God had het al lang zo gewild. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat gebeurde, nou ja, voordat Jezus geboren werd, 1500 jaar voor Christus. Heeft God uit Egypte zijn zoon geroepen. Want Mozes, die kwam bij Farao, die zei in opdracht van God, laat mijn volk gaan. Mijn volk, Israël, is mijn eerstgeboren zoon. Dat staat er letterlijk. Israël is mijn eerstgeboren zoon. Dus laat mijn zoon gaan, opdat hij mij dienen. En als hij je niet laat gaan, als hij het volk niet laat gaan, dan zal ik je eerstgeboren zoon afpakken, Farao. Zo heeft God door Mozes gesproken. En dus heeft God zijn volk uit Egypte geroepen om hem te dienen. Maar het gaat nog verder. Als je Gods plan, Gods weg met Israël vergelijkt met Gods plan met Jezus, dan zie je zoveel overeenkomsten. Ik noem er een paar. Het begon in Egypte met de kindermoord. Wat zien we in Bethlehem gebeuren? Precies hetzelfde als wat er in Egypte gebeurt. De kinderen worden vermoord. Uit Egypte heeft God zijn zoon geroepen. Uit Egypte heeft God Jezus geroepen. Naar het land Israël. Het derde wat je ziet, toen ze drie dagen na het Pascha door de Rode Zee gingen, dan staat er dat op die derde dag klom het volk Israël uit de zee omhoog. Ze waren door de Rode Zee gegaan. Drie dagen na de uittocht, drie dagen na Pascha, is Christus opgestaan uit de dood. Toch? Wat was het eerste wat Jezus deed? Zijn eerste officiële optreden, dat was, we lezen in Korinthe 10, 1 Korinthe 10, dat het hele volk met Mozes gedoopt werd in de Dode Zee, Rode Zee. En hier zien we dat Christus gedoopt werd in de Jordaan. Wat gebeurde er na de doortocht door de Rode Zee met Israël? Toen kwam Israël terecht 40 jaar in de woestijn. 40 jaar in de woestijn. Wat gebeurde er met Jezus toen hij gedoopt werd? Van Jezus lezen we in Matteüs dat hij gedoopt werd. En direct na de doop ging de Jezus de woestijn in. Geen 40 jaar hoor. Maar 40 dagen. 40 dagen in de woestijn. Aan het einde van de woestijntocht heeft Mozes, om het land in bezit te nemen, 12 verspieders uitgezonden. En toen Jezus begon met het verkondigen van het koninkrijk is nabijgekomen, heeft hij 12 apostelen uitgezonden, Matthäus 10. Om het land als het ware te verkennen. Om het land in bezit te nemen. Maar u weet ook wat er gebeurde bij die 12 verspieders. Ze waren tot aan Hebron gekomen. En daar in Hebron hebben ze een geweldige grote druiventros meegenomen die gedragen moest worden aan een stok met op de schouders van 2 mannen. Kijk eens wat een vrucht! Even een vraag. Hebben ze van die vrucht genoten? Ze hebben nooit van de vrucht genoten. Want het land werd voor hen gesloten. De Jezus die zei aan het einde van zijn bediening: ik zal voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken. Ze hebben hem verworpen. Ze hebben hem verworpen als koning. En dan zien we aan het einde van de geschiedenis van Israël dat er een laatste lijdensweek aangekondigd wordt. De angsttijd voor Jacob. De benauwdheid voor Jacob die 7 jaar zal duren. De lijdensweek voor Israël. Heeft Christus ook niet zo'n lijdensweek meegemaakt aan het einde van zijn aardse leven? Hoe Jezus die week geleden heeft. Maar weet je, die lijdensweek van Israël mondt uit in de grootste overwinning die Israël ooit behaald heeft. Jezus riep aan het einde van zijn lijden, zeker het is volbracht. En wat een overwinning werd daar behaald. En uiteindelijk zien we dat het Joodse volk, dan moet u Ezechiël 37 maar lezen, dat het Joodse volk uit de dood opstaat. En als Gods heilsvolk over deze wereld mag gaan regeren. Zoals Christus uit de dood opgestaan is. En hij de koning der koningen en de Heer der heren geworden is. Weet je, we weten dat de Heer Jezus tot zijn doel komt met zijn volk Israël. We weten dat God tot zijn doel komt met de Heer Jezus. Met de Heer Jezus. En weet je, het Messiaanse volk en de Messias, die zijn niet van elkaar los te denken. Die zijn ook niet los verkrijgbaar. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan geloof je ook in het volk waaruit de Heer Jezus voortgekomen is. Als je in Israël gelooft, dan geloof je ook in de Messias die uit Israël voortgekomen is. We kunnen niet los van elkaar. De Heer Jezus komt tot zijn doel met zijn volk Israël. Tot slot. Er zijn 3 locaties die in dit stukje beschreven worden. Egypte, Rama, waar gehuild wordt, waar troost, ja, waar geen troost aanvaard wordt, waar mensen zo moeten lijden. En het derde is Nazareth. Egypte is een beeld van vreemdelingschap. Als Christus in jouw leven geboren wordt, dan zul je gaan ervaren van de wereld om me heen is anders. Je komt in een vreemde wereld terecht. Als Christus in jouw leven geboren wordt, dan kom je ook in Rama terecht. Ja, een klacht die gehoord daar in Rama. En dat heeft alles te maken, als Christus in jou geboren wordt, dan krijg je te maken met lijden. Met vervolging. Misschien op een heel andere manier dan wat u kunt lezen in Open Doors. Maar vervolging is er ook hier in Nederland. Vervolging is er ook op de middelbare scholen. Op de lagere scholen. Op je werk. Vervolging. Lijden. Om Christus wil. En het derde is Nazareth. Kent u die Nathanael? Die door Jezus geroepen werd. Wat zei Nathanael? kan er uit Nazareth iets goeds komen? Je wordt veracht. Je wordt veracht. Drie dingen. Vreemdeling, lijden, verachting. Dat gebeurt. Maar het mooie is, weet je, er staat hier dat hij naar Nazareth ging, opdat in vervulling zou gaan, in vers 23, opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeet gesproken is. Dat hij Nazoreër zou heten. Nou, een quiz. Tot slot. Welke tekst hoort hierbij? Welke profeet heeft ooit gezegd dat hij Nazoreër zou zijn? Je kunt het nergens vinden hoor. Hier staat niet een aatje bij of een cijfertje. Opdat in vervulling zou gaan. Meestal staat er dan een verwijstekst naar een of andere profeet. Staat er niet. Waar staat het in de Bijbel dat hij Nazoreër genoemd zou worden? Toch staat het er. Het woordje Nazareth, als je dat nakijkt, bijvoorbeeld op internet of in een encyclopedie. Het woordje Nazareth betekent letterlijk spruit. Twijgje. Nou begrijpt u wel waarom dat er in Jesaja 11 vers 2 staat dat de tronk van Izii zal een reisje voortkomen. Of in Zacharia dat de koning priester zal spruit genoemd worden. Is het dan niet mooi dat Johannes in zijn evangelie schrijft toen Jezus aan het kruis hing, dat Pilatus een bordje daarboven gehangen had. Dit is Jezus de Nazoreër. Een groen spruit, een groene spruit, een twijgje, een uitloper aan het dode hout. Dat was Jezus. Dat vanuit dat dode kruis nieuw leven ontsprongen is. Nou, één ding is zeker. Herodes mag hoog of laag springen. Het lijkt of Herodes de regie heeft. Maar God komt in alles tot zijn doel. Ook in ons leven. Als we leren van Jozef. Te doen wat hij zegt. Amen. We gaan samen een lied zingen. Als ik eens zal gaan door de gouden poort. Lied 830. Zullen we samen de Heer danken. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn. met elkaar over deze prachtige geschiedenis na mochten denken. Welke rol u Maria en Jozef bedacht had, Heer, in het verlossingswerk van de Heer Jezus. En elke keer weer op dat in vervulling ging. Heer, u kwam tot uw doel in het leven van Jozef en Maria. Heer, maar u heeft ook een plan met ons leven. En u weet ook, Heer, dat als de Heer Jezus in ons hart geboren is, dat ook wij gevaar lopen. Dat ook dat nieuwe leven in ons aangevallen kan worden door de streken van de engel des lichts of de brullende leeuw op allerlei manieren. Hij zal niet stilzitten om het werk van u kapot te maken. En Heer, daarom is het zo belangrijk om, net als Jozef, open te staan voor uw leiding in ons leven. Dat u ons de weg wijst. We danken u, Heer, dat we genade gevonden hebben. En dat Heer Jezus ook in ons leven geboren werd. Wanneer we ons overgeven aan uw woord. Heer, dank u wel dat we de tekenen van de tijd mogen kennen. En dat we weten, Heer, in welke tijd we leven. En dat de Heer Jezus zomaar elk moment kan komen. Heer, laat het dan zo zijn dat niemand van ons achterblijft. Maar dat we door uw woord geraakt mogen worden. Dat we uw woord bewaren in ons hart. En dat we ons aan uw woord over zullen geven. Heer, dank u wel voor deze avond. Ik wil u bidden, wilt u ook met ons meegaan naar huis, ook als we het jaar gaan eindigen, dat we met dankbaarheid terug mogen zien op het jaar wat u ons gegeven heeft. En met vertrouwen ook uit mogen kijken naar het nieuwe jaar, waarin u ook tot uw doel wilt komen in ons leven. Heer, dank u wel daarvoor. Wilt u ons bewaren en ons ook in deze wereld maar heel dicht bij u houden. We willen ook bidden voor uw volk Israël. We weten, Heer, dat u uiteindelijk ook tot uw doel zult komen met uw volk. We willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, en dat niet alleen, ook de vrede in Oekraïne en zoveel andere plaatsen waar gestreden wordt, Heer. Heer, wilt u alsjeblieft vrede geven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar ons laatste lied zingen. Verblijd u in Jezus uw Heer. En het zou fijn zijn als dat mogelijk is om dat met elkaar staande te zingen. De eerste en de tweede couplet voor de zegenbeden en de laatste twee coupletten, 3 en 4, na de zegenbeden. Laten we heen gaan met zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de krachtige gemeenschap, troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons zijn. en de onuitsprekelijke genade van onze Heer en Heiland, Heer Jezus Christus. Heer, dank u wel dat we zo uit mogen kijken naar het moment dat u zult terugkomen. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen.
Thank you.